Goedemiddag, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars thuis die verbonden zijn via internet of internetradio. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars die via Stilok meeluisteren, heten wij hartelijk welkom. U bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Penieelkerk te Veenendaal. Vanmiddag gaat wederom voor student H.C. Bezemer van Urk. De schriftlezing is uit 2 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 18. De tekst is hieruit vers 8 met als thema de krans der rechtvaardigheid. Mededelingen namens de kerkraad. Er worden 2 collecten gehouden voor de slotstang. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kassen, met name voor de emeritikas. En bij de uitgang collecteren we voor het bouwfonds. We vangen nu deze dienst aan door het zingen van Psalm 8, daarvan vers 1. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we zingen opnieuw uit de 8e psalm, nu ook het 4e en het 5e vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Het 4e en het 5e vers van de 8e psalm. Wij doen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Vervolgens zullen we zingen uit de tweede psalm, het 7e vers. Welzalig zij die na zijn reine leer in hem, dat is in Christus, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 7e vers van de tweede psalm na de geloofsbelijdenis. En ieder die spreken met mij als volgt in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in de hel. De derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij openen deze middag en avond de schriften in het Nieuwe Testament in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Daarvan het vierde hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 18. 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met vers 18 is de schriftlezing voor deze middag en avond. Daar schrijft de apostel: ik word immers reeds als een, in vers 1, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden oordelen zal bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, straf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En dat niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met u mee. Want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Breng, wanneer u komt, de reismantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb. En de boeken, vooral de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad aangedaan. Mogen de Heere hem vergelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede. Want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond. Maar ze hebben mij alle verlaten. Mogen het er niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij bijgestaan. En heeft mij kracht gegeven. Opdat door mij de prediking volbracht zou worden. En alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden. Van alle boze opzet. En mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heer, u bent het die ons hier voor de tweede maal bijeenbrengt. Niet rondom mensen, maar rondom uw woord. En Heere, dan kunnen we deze middag niet missen wat u vanmorgen ook al gegeven heeft. Namelijk de leiding en de bediening van uw Heilige Geest. Dat die het uit Christus neemt en ons verkondigt. Heere, zou u willen geven dat wat er in uw woord opgeslagen ligt, dat in alle helderheid, in alle eerlijkheid, eenvoudig gebracht mag worden. Dat het open mag gaan tot vermaan, tot vertroosting, tot onderwijzing. En Heere, geef dan dat wij er niet zonder kleerscheuren vanaf zullen komen. Maar het voor het eerst en steeds weer van u gaan verliezen. Dat we het, als we nog verzet tegen u over hebben, gaan opgeven en u te voet zullen vallen. Heere, zou u het willen geven dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hier in zijn heerlijkheid, in zijn beminnelijkheid, en in zijn gunning uitgestald mag worden. Ja, dat hij zelf zichzelf komt wegschenken aan armen en ellendigen. Heere, zou u daarom willen geven dat uw geest dat in onze harten binnendraagt. Dat uw geest uw eigen werk gaat kronen in ons leven. En dat wij mensen hier weg mogen vallen. En dat inderdaad kronen gelegd mogen worden aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Heere, zou u dat willen geven waar u uw kerk ook vergadert. Hier in Nederland en over de landsgrenzen heen. Gedenk in het bijzonder uw kerk die in de smeltkroes van verdrukking en vervolging toch uw naam wil belijden. Geef kracht, geef moed. Geef bovenal dat ze mogen weten dat er een hemel geopend is. Dat er een deur van hoop geopend is in de hemel. En dat vanuit de hemel de verhoogde Christus zelf zijn kerk regeert. Dwars tegen alles wat er tegenop komt. En zou u het ook zo willen maken dat zij die uw kerk vervolgen en tegenstaan op de knieën gebracht mogen worden en als een Paulus navolgers mogen worden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden u dat ook voor de kerk in Nederland. Zou u het willen geven dat daar waar mensen misschien wel bij uw woord zijn opgegroeid, hoe vaag en hoe op de klank af ook, dat ze terug mogen keren als ze dat woord hebben verlaten. Dat ze getrokken mogen worden met koorden van liefde tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, zou u het willen geven dat in Nederland een keer komt. Dat ook daar waar wij misschien voor onze ogen zien gebeuren wat er in ons eigen hart leeft. Namelijk dat kerken gesloten worden en dat God vaarwel gezegd wordt. Zou u het willen geven dat die wonderen mogen gebeuren? Al haalt het de vorige pagina's van de kranten niet. U weet ervan. Zou u ook in ons midden en in ons land nog door willen werken naar uw verkiezend welbehagen? Heer, wij bidden u daarom voor ons land. Zou u willen geven dat de overheid die dit land in goede orde bewaart, gezegend mag worden in dat werk wat ze mogen doen? Geef bovenal dat er langs onze overheid en door die overheid ook gezien mag worden de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Heer, wij willen u ook vragen of u dit land met uw zegen wil bezoeken. Of u deze wereld regen wil geven, waar er zoveel plekken zijn waar de aarde gebarsten is van dorst. Zou u het willen geven dat op die manier voor vele delen van de wereld voedsel mag worden gezaaid en geoogst? Zou het willen geven dat al het werk door boeren en op andere manieren dat gedaan wordt om voedsel te produceren onder uw zegen mag lukken om zo hongerigen te voeden? Heere, wij willen u vragen of we zo uit uw hand mogen leven, bij brood en niet bij brood alleen, maar uit alles en alle woord dat uit uw mond uitgaat. Heere, hoor ons uit genade, om Christus willen alleen. Amen. Wij zingen uit de 37e psalm, daarvan het 3e en het 19e vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. 3e en ook het 19e vers van de 37e psalm. Na de verkondiging zingen we uit de 24e psalm, daarvan de derde vers. Die zal door zere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils ontvangen. Derde vers van de 24e psalm na het Amen. De tekst is zoals aangekondigd genomen uit het schriftgedeelte dat u is voorgelezen, 2 Timotheüs 4, daarvan het 8e vers. Daar schrijft Paulus aan Timotheüs: verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Geliefde gemeente, als de apostel Paulus het heeft over een krans, dan moeten we, ook al is het nu zomertijd, niet denken aan een krans zoals je die rond de kerstdagen wel ziet aan de voordeuren van huizen hangen. Als Paulus het heeft over een krans, dan bedoelt hij een lauwerkrans, gemaakt van laurierbladeren, die op het hoofd gedragen wordt als een kroon. Een kroon of een krans. Een lauwerkrans. Zoals die in die tijd gedragen werd door winnaars. Door winnaars van sportwedstrijden. Atleten die goud hadden gehaald. Dat was de hoogste eer die je maar kon krijgen. En generaals die op het slagveld een klinkende overwinning hadden behaald, die werden in een triomftocht in de hoofdstad Rome binnengehaald en met een lauwerkrans op het hoofd gekroond, als symbool van opperste overwinning. En zo droeg ook de keizer in Rome, de machtigste man op aarde, de absolute winnaar, als statussymbool, als eresymbool, zo'n lauwerkrans op het hoofd. En de apostel Paulus heeft het over zo'n lauwerkrans, zo'n erekroon. En dan natuurlijk niet gemaakt van laurierbladeren die, hoe lang ze ook groen blijven, uiteindelijk verwelken. Niet een aardse kroon die vergaat. Niet de eer die ontvangen wordt na een veldslag of na een sportoverwinning. Maar het gaat om de prijs die bij een geestelijke wedloop gekregen wordt. Als bekroning van de strijd, de goede strijd van het geloof. En daarom is het thema voor deze middag en avond de krans, de erekroon van rechtvaardigheid. En we willen twee dingen weten. Wat die krans dan is, wat bedoelt Paulus? En voor wie die krans is? Dus de krans der rechtvaardigheid. Wat die krans is en voor wie die krans is. Als we de apostel Paulus opzoeken en we zouden eens goed naar hem kijken, en we denken aan de krans van overwinning, dan zien we op geen enkele manier hoe dat bij elkaar zou passen. Want Paulus is in Rome, de stad van de winnaars. Maar hij loopt daar niet over de straten van Rome als de grootste winnaar. Integendeel, hij loopt helemaal niet. Hij zit vast in de gevangenis, geketend, kettingen aan zijn armen. Als je iemand zou moeten zoeken die de grootste verliezer is in Rome, dan moet je bij Paulus in zijn cel zijn. Paulus is al eerder in Rome geweest, toen hij zich voor de keizer moest verantwoorden over die hoop die in hem was, namelijk Jezus Christus. Maar het lijkt erop dat hij daarna weer vrij is gekomen en nog rond heeft gereisd door Klein-Azië. En nou zit hij opnieuw voor de tweede keer vast in Rome. Waarschijnlijk is dat onder de beginnende vervolgingen van keizer Nero. Een naam die ons genoeg zegt. En inderdaad, Paulus die lijkt alles aan alle kanten te verliezen. Want niet alleen is er de dreiging van deze beginnende vervolgingen die in Rome en op andere plekken zomaar kunnen ontstaan. Ook lezen we hier in de brief aan Timotheus over dreigingen van binnenuit, dwaaleraars, die in de kerk zijn en langzamerhand allerlei dingen daar proberen te verdraaien. Niet van de een op de andere dag, maar stapje voor stapje. Die kerk wordt van binnenuit aangevallen. En als we eens zouden rondkijken in die gemeentes in Klein-Azië die Paulus gesticht heeft, en we zouden eens zo kijken naar de mensen die daar zitten, dan zou je opnieuw kunnen zeggen, dan lijkt Paulus alles te verliezen. Want als we eens even zouden kijken naar die mensen die daar zitten, en we krijgen een portret geschilderd in de brief, dan zijn dat geen mensen die vast in het geloof staan. Nee, vers 3. Ze zoeken wat het gehoor streelt. Ze hebben hele fijngevoelige oren. Letterlijk zegt de apostel Paulus, ze worden graag gekieteld in hun oren. Dat wil zeggen, ze zijn heel snel geprikkeld. Ze horen het liefst een boodschap die prettig in het gehoor ligt. En de mens hunzelf buitenschot laat. Zo is de situatie in de tijd van Paulus. Zo staat het er met die gemeentes voor. En ik dacht niet dat het vandaag de dag veel anders is. En u moet goed begrijpen, de apostel Paulus zit geketend, hij zit vast, hij kan er niet heen. En hij schrijft ook nog, dat hebben we in tweede deel gelezen, dat hij door iedereen is verlaten. Het lijkt erop dat niemand, ook niet vanuit de gemeente van Rome, zich bij de apostel Paulus durfde te verschijnen, te vertonen, misschien ook wel bang om opgepakt te worden. En we lezen ook van mensen zoals Demas, mensen die de tegenwoordige wereld hebben liefgekregen en zo van het geloof zijn afgevallen. Mensen met een gedaante van godzaligheid. Het ziet er van de buitenkant vromer uit dan dat je jezelf had ingeschat. Het leek ook echt. Maar toen het een beetje angstig en benauwd werd. Toen er een buitenkansje zich voordeed. Droop Demas af. En bleek dat zijn hart meer uitging naar de dingen van deze wereld dan naar de schatten van Christus. Het is te midden van deze bedreigingen en deze wankelmoedige situatie dat de apostel zijn pen grijpt en een brief schrijft aan Timotheus, zijn geestelijke zoon, die onder deze omstandigheden een geest van vreesachtigheid heeft gekregen. Hij was bang geworden, de moed zinkt hem in de schoenen. Het is de apostel Paulus die alleen nog maar schrijven kan en schrijft om zijn geestelijke zoon Timotheus ook geestelijk een hart onder de riem te steken. En die geest van vreesachtigheid, die moed die Timotheus in de schoenen dreigt te zinken, die kan ook ons bevangen. Dan denk ik allereerst maar hieraan. Zitten hier misschien ook mensen die korter of misschien wel veel langer geleden belijdenis van het geloof hebben afgelegd? Misschien is het jaren en jaren geleden. Hoe staat het ervoor? Als het toen voor in de kerk uit jouw mond een hartgrondig ja heeft mogen klinken. En het kwam niet alleen over je lippen, nee, je hart kon het als het ware wel voor de Heere uitzingen. Heere, u weet dat ik u lief heb. Is het nog zo? Of is het, hoe lang is het geleden, afgevlakt? Laks? lauw geworden. Of misschien is er wel de aanvechting bijgekomen. De vertwijfeling misschien. De strijd, omdat je mond inderdaad toen wel hartelijk ja heeft kunnen zingen. En nu als je als het ware de laatste bladzijde van je leven, misschien de laatste jaren van je leven bekijkt. En het is net alsof er op al die bladzijden, alles wat je hebt uitgesproken, alleen maar nee tegenin geklonken heeft. En de vertwijfeling komt. Was het ooit wel waar? Dan krijg je net als Timotheus een geest van vreesachtigheid. Of misschien wel op een andere manier. Omdat de macht van de duivel, van het vlees en die trekkracht van de wereld zich tot je schrik zo laat gelden in de kerk. Soms met onherstelbare puinhopen tot gevolg. De vraag kriebelt van binnen. Zou het wel? Of je kijkt nog eens wat verder rond. En je ziet hoe in Nederland de kerk voor het oog afgebroken wordt. Eerst geestelijk van binnen. En dan ook letterlijk gaat de sloophamer zijn werk doen. En dan die belijdenis van de kerk ter eeuwen die we ook deze middag gehoord en toch hoop ik ook meegesproken hebben in het hart. Die belijdenis, houdt die het eigenlijk wel? Want wie kent ze niet? In de eigen familiekring. Wie kent ze niet? Uit de gezinnen. Uit de kring van vrienden. Wie weet het niet? Als die het jaarboekje van de kerk opslaat. Mensen die van het geloof afglijden. Stukje bij beetje, stap voor stap. En uiteindelijk van het geloof afvallen. Je zou er toch net als Timotheus vreesachtig bang van worden. Nou, het is hierom dat de apostel Paulus in deze brief tegengif geeft. En hij wijst op de vastheid van het woord dat doorgaat, dwars door alle vervolging, dwars door alle verdrukking, dwars door alle afval heen. Al die aanslagen op het woord, het haalt het niet. En dat pleidooi van de apostel Paulus, gedreven door de Heilige Geest, komt hier in het vierde hoofdstuk als het ware tot een hoogtepunt. En dan spreekt hij alsof hij voor de rechtbank staat met een eed. Ik bezweer u dan, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die de levende en de doden oordelen zal. Alsof hij staat voor de hemelse rechtbank. Timotheus. Zie niet op mensen. Zie niet op kerkgebouwen. Zie niet op je eigen hart. Zie niet op kerkmensen, hoe slap het kan zijn. En hoe wankelmoedig het bij jezelf is. Maar zie op God de Vader en op de Zoon en op de Heilige Geest. En dan zegt Paulus heel duidelijk. Er is maar één ding. Er is maar één remedie, één overlevingsstrategie voor de kerk. Dat is dit, predik het woord. Predik het woord van de verschijning en van het koninkrijk. Van de verschijning van de Heer Jezus Christus en het koninkrijk van God. Van de verschijning van de Heer Jezus Christus in het vlees. Van de kerststal in Bethlehem. Tot de verschijning van de Heer Jezus Christus als rechter van hemel en aarde op de wolken. Dat wil zeggen, predik het woord van begin tot eind, van Genesis tot Openbaring. En laat er niet één letter van los. Waarom niet? Omdat dit woord, letter voor letter, woord voor woord, bezegeld is met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Daarom. Al komt alles er tegen. Bij dit woord en bij deze belijdenis moet Timotheus blijven. En dan wijst, je moet het maar zo zien, alsof je in een donkere kamer zit waar geen licht brandt. Op klaarlichte dag de gordijnen opengeschoven worden. Dan wijst Paulus als het ware op de heerlijke toekomst, alsof zo het licht komt binnenstralen. En hij zegt, kijk nou eens naar mij. Let toch op vrome en oprechte. Kijk eens naar mij, Paulus. Want ook al is het nou hachelijk, ook al is het nou wankelend, ook al zie je als jonge dominee, want dat is Timotheus, al zie je er zo tegenop. En al zie je er op geen enkele manier hoe dit goed moet komen. Ik zie hier, vanaf mijn plek, zegt de apostel Paulus, de kroon, de eindoverwinning voor me. En u begrijpt dan gebruikt de apostel Paulus dit beeld uit de sportwereld. Van een wedloop met een eindstreep. En aan het einde van die wedloop ligt de erekrans, de kroon van de overwinning, ligt al klaar. Alsof de apostel Paulus geestelijk tegen Timotheus zegt, hou vol. Timotheus, en in ieder die in waarheid de naam van de Heer Jezus belijdt. Je loopt, net als ik, Paulus, een wedloop. En dat is zwaar. Dat is strijd. Dat is voor het oog verliezen. Maar kijk eens naar deze wedloper Paulus. Die al een heel eind vooruit is. Hij is bijna bij de eindstreep. Hij zegt, het tijdstip van mijn heengaan, de tijdstip dat ik moet sterven, is vlakbij. Hij ziet zijn dood naderen. Hij ziet de eindstreep van de wedloop dichterbij komen. En de apostel Paulus zegt om te bemoedigen, alsof hij zich omdraait naar Timotheus, ik zie hier vlak bij de eindstreep de erekroon al liggen. Die prijs, die overwinning is er. Niet de keizers, niet de kunstenaars zijn winnaars. Niet de sporthelden van toen en van nu. Niet de rijken van deze aarde zijn binnen. Maar wie deze strijd, deze wedloop van het geloof loopt, die zullen de erekroon dragen. En waarom noemt de apostel Paulus deze kroon of krans dan krans van rechtvaardigheid? Nou, op zijn allereenvoudigst is dat de krans, de erekroon, de overwinningskroon, die past op iemand die rechtvaardig is. Is dat omdat Paulus van zichzelf rechtvaardig is? U weet het wel. Nee. U kunt dat in de hele schrift vinden. U kunt het ook vinden hier in het eerste hoofdstuk van de brief aan Timotheus. Daar schrijft de apostel Paulus in het 9e vers dat zowel Paulus als Timotheus en ieder die de Heere vreest zalig wordt. Niet door onze werken. Nog niet voor het kleinste deel, maar alleen naar het voornemen en de genade die ons gegeven is door God in Christus Jezus. Dat is dus niet de reden dat de apostel Paulus van zichzelf zo rechtvaardig is. Als u dat beter wil begrijpen, dan moet u als het ware het hele plaatje van deze kroon in gedachten nemen. En dan moet u weten dat deze kroon of krans verschillende namen draagt in het Nieuwe Testament. Hij heet hier dus kroon van rechtvaardigheid, maar hij wordt ook genoemd de kroon des levens en de kroon der heerlijkheid. Dat betekent dus dat aan het einde van de wedloop van het geloof een kroon van rechtvaardigheid, van leven en van heerlijkheid klaar ligt. Een kroon die moet passen op iemand die dat heeft. En dat kan, en dat kan niet. Dat kan, daar is de schrift duidelijk over. We hebben het al gezongen. Want als we teruggaan in gedachten naar het paradijs, dan zien we daar een mens, niet letterlijk, maar figuurlijk gekroond met eer en met heerlijkheid. Daar staat in het paradijs Adam als onderkoning over de schepping. En hij had het leven. Hij kon een kroon des levens dragen. En hij was rechtvaardig, in ware gerechtigheid en heiligheid geschapen. Hij kon een kroon van rechtvaardigheid dragen. En hij was met eer en heerlijkheid gekroond, hebben we toch gezongen met Psalm 8. Hij moest de hof beheren als onderkoning van de schepper. in dienst van de Allerhoogste. Maar Adam is afgevallen van God. Hij heeft als het ware die kroon van rechtvaardigheid, van heerlijkheid en van leven van zijn hoofd afgenomen, weggeworpen, in de modder geworpen. Ja, erger nog, aan de voeten van de duivel gelegd. Zo is Adam van zijn hoge positie neergetuimeld in de ellende. Zo is hij overgegaan van het koninkrijk van God. En dat is de beste plek die er is. Overgegaan naar het rijk der duisternis. De slechtste plek waar een mens komen kan. Dat is de realiteit. Dat is hoe het is. En de vraag is of hij zichzelf zo heeft leren ontdekken bij het licht van de schrift. Als een kind van deze Adam, een wegwerper van de kroon, uit hetzelfde hout gesneden, van dezelfde soort stof, dezelfde lap gescheurd. Als iemand van wie het nog steeds geldt. Hoe heerlijk, hoe kostbaar en kunstig heeft de Heere mij geschapen. Hoe prachtig is het als een nieuw leven ontstaat in de moederschoot, geweven door de hand van God. En hoe komt het tot je schrik steeds openbaar? Dat ik geboren ben, zo zeggen we dat toch wel eens, met gebalde vuist. Hoe schuilt als het ware in mijn hart vanaf het eerste moment af de opstand tegen God. Iemand die God zijn eer ontneemt, God naar de kroon steekt. En elke keer weer buigt voor de vorst der duisternis. Wat een afgrond. Dat gevallen leven. Zo'n hoge afkomst. En zo laag gevallen. En dat is God iedere dag van zijn eer beroven. En de duivel eren. Heb je dat nou al zo gezien? Dat wordt toch ook van deze kansel vaak genoeg gezegd. Maar heb je het nou als niet gehoord? Maar is het nou eens doorgedrongen? Dat je er je geestelijk naar van geschrokken bent. Maar God sprak: ik zal vijandschap zetten. Ik start een oorlog tussen dat slangenzaad en dat vrouwenzaad. Er zal iemand komen, heeft de Heere direct na de val al gezegd. Die erekroon die in de modder is geworpen weer zal opnemen. Uit de modder zal trekken en weer zal dragen op zijn hoofd met eer en met heerlijkheid en rechtvaardig. Ja, eeuwig blinkt de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon, want om hem gaat het. Er zou iemand komen uit het geslacht van Adam, die niet zou zijn als Adam. Een zoon van David werd duidelijk. En daar ligt dan die zoon van David in de kribbe van Bethlehem. En nou is de vraag of u hem ziet staan, deze grote Davidszoon, gekroond, jawel, met een doornenkroon op zijn hoofd, bekleed met een purperen mantel, ook als koning, maar een spotkoning, geslagen in het gezicht, bespuwd, bespot, voor hem, de rechtvaardige. Geen krans van rechtvaardigheid. Al paste die als gegoten op zijn hoofd. Geen gezegend hoofd zou beter zijn, passende zijn voor de kroon der rechtvaardigheid. Maar voor hem stond er als het ware geschreven in de schrift, niet ons tekstvers. Maar voor mij, de Heer Jezus Christus, is weggelegd. Geen erekroon, maar een doornenkroon van spot en van smaad. Hij, met de doornenkroon op zijn hoofd. Zie de mens, zegt Pilatus, Zie de mens, zegt de schrift. Daar staat de tweede Adam in ware gerechtigheid en heiligheid. Alsof hij de eerste Adam was, die grootste overtreder. Daar staat hij tentoongesteld voor de wereld, als de grootste onrechtvaardige die het te bedenken valt. Daar staat hij, bekleed met schaamte en schande. Daar staat hij als de grootste van alle zondaren, met het loon van de zonde voor ogen. Dat is de vloekdood van het kruis. Ziet u hem staan, de Heer Jezus Christus? Ja, zie je als je goed kijkt, de trekken van de eerste Adam. De trekken van je eigen hart en leven. Heb je het leren belijden? Zo passend als de kroon der rechtvaardigheid is op het hoofd van de Heer Jezus Christus, zo passend is op mijn hoofd de kroon van smaad en spot. En mijn leven verdient niets anders dan de dood, de vloekdood aan het kruis. Als u als jij ziet, ik had daar moeten staan. Mijn leven verdient deze afloop. Dan is hier het wonder in de tekst. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Voor mij, de Heer Jezus Christus, weggelegd, de doornenkroon van smaad en spot. Voor u, voor jou, verlorene, weggelegd, de erekroon der rechtvaardigheid. Kijk, die krans van rechtvaardigheid is de bekroning van Christus' gerechtigheid. Dat wil zeggen wat de Heer Jezus Christus heeft verdiend. Volmaakt rechtvaardig is deze krans van rechtvaardigheid, de kroon die daarop past. En als u nu de kroon der rechtvaardigheid ziet, dan ziet u hem tegen die gitzwarte achtergrond van de doornenkroon van smaad en spot. En als de apostel Paulus Timotheus heeft willen wijzen, te midden van al die verdrukkingen, te midden van al die twijfel, op deze kroon, dan dringt de vraag: en voor wie is die? Dat is de tweede gedachte. Maar misschien is er hier wel iemand die zegt: tot zover kan ik het begrijpen. Ik heb er dit van begrepen, dat die krans inderdaad heerlijk is. En ik kan me ook voorstellen dat de apostel Paulus nou zegt: voor mij is die weggelegd. Want Paulus had nogal wat voor elkaar gekregen. Had gepreekt, had gemeenten gesticht zo door het hele Romeinse Rijk. Hij had verdrukkingen geleden. Hij was gestenigd voor het geloof. En wat dan niet meer? Ja, natuurlijk kan de apostel Paulus met recht zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Maar hoe zal dat van mijn leven gezegd kunnen worden? Want staat er niet in het tekstvers dat deze kroon wordt uitgereikt door de rechtvaardige rechter die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning in heerlijkheid? En als ik voor die rechter moet verschijnen, hoe zal mijn leven dan stand kunnen houden? Hoe zal op mijn leven deze kroon van rechtvaardigheid gezet kunnen worden? Zeker, als de apostel Paulus ons wijst op de toekomst, wijst naar de eeuwigheid, dan zegt hij met een zekere nadruk: die dag. Die dag dat inderdaad de boeken geopend zullen worden. Dat alles openbaar komt wat we gedacht en gesproken hebben. En er zal rekenschap gegeven moeten worden. Zeker is het waar dat de apostel Paulus, als hij dit schrijft, dat wij daar niet als het ware maar een beetje met een boogje omheen moeten lopen. Dat we dat niet weg moeten drukken. En ons geweten niet moeten sussen. Nee, daar moeten we ernst mee maken. Want terecht, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat de gedachte aan deze dag van het oordeel voor boze en voor goddeloze mensen buiten Christus met recht verschrikkelijk en vervaarlijk, dat wil zeggen angstaanjagend genoemd wordt. Daarom betekent het, als u zojuist gestruikeld bent, of als u eromheen bent gelopen, over die dag, dat we er ernst mee moeten maken. En als het niet anders wordt, zal er geen kroon van rechtvaardigheid klaar liggen. Maar, en daar ligt de spits van de tekst, wie de Heere mogen kennen en mogen vrezen, die mogen als het ware uitzien naar deze kroon en naar de dag dat die kroon uitgereikt wordt. Ja, zegt de apostel Paulus, hij wijst met nadruk naar deze dag en hij wijst met nadruk naar de rechter. De rechter die rechtvaardig is, zegt hij er als het ware nog ten overvloede bij. Zoals, want dat past helemaal in het beeld, zoals de scheidsrechter bij de wedstrijden moest bepalen of alles volgens het reglement is gegaan. Of er geen fouten zijn gemaakt. Je kunt met zo'n scheidsrechter als het ware niet verwachten dat hij door de vingers zit. Ja, de apostel Paulus wijst naar deze rechter en het wetboek in zijn hand. Want hij weet dat hij niet een kroon en krans krijgt van wat hij zelf heeft gepresteerd, van eigen gerechtigheid. Maar dat hij een krans van rechtvaardigheid uit de handen van de Heer Jezus Christus ontvangt. Dat is dat Christus zijn gerechtigheid, wat hij heeft verworven, wat hij heeft betaald met zijn bloed, uitdeelt. Dat de Heer Jezus Christus zelf die kroon gaat geven. Want zeker, dat weet u toch, de apostel Paulus kon gaan opscheppen over zijn leven van voor zijn bekering, zijn ijver naar de wet en wat al niet meer. Hij kon ook opscheppen over het leven van na de bekering. Over hoe die wel niet bekeerd was geworden. Over zijn bevinding. Opgetrokken tot in de derde hemel, me dunkt. Over zijn werk in het koninkrijk van God. Maar hij doet het niet. Hij kan het niet. Hij klopt zich niet in de tekst op zijn borst en zegt, ik rechtvaardig mens, ik zal die kroon van God voor die rechtvaardig ontvangen. Nee, hij heeft zich met die tollenaar in de tempel op zijn borst leren slaan. Ik ellendig mens, ook naar ontvangen genade. En hij leeft maar van één woordje, mijn genade is u genoeg. Kijk, en nou krijgen we het toch scherp. Want zulke mensen, tollenaars, hoeren en zondaren, die alles van hun eigen leven, hun zonde en ook alles van na hun bekering, als niets hebben leren achten, het legt geen gewicht in de schaal voor God. Maar ze zien op de gerechtigheid, op het bloed van de Heer Jezus Christus alleen. Zulke mensen krijgen uit handen het teken van de gerechtigheid van Christus op het hoofd gezet. De kroon, de krans van rechtvaardigheid. Want de Heer Jezus Christus doet op die laatste dag niets anders dan de kroon zetten. Het eindresultaat op zijn eigen werk. De top op wat hij zelf begonnen is. En zoals hij eens begonnen is in het leven van al de zijnen, maakt hij het ook af. En zet hij de kroon erop. Zit hier iemand die genade mag kennen? Maar eerlijk gezegd, als je denkt aan die dag van het oordeel, dan vrees je. Als je zult moeten verschijnen voor die hoge en witte troon van God, en alles openbaar komt. Kijk, dan mag deze tekst, mag dit woord bemoedigen. Alsof de apostel Paulus zegt, Maar voor die dag hoeft u niet te vrezen. Dat wordt niet de angstdag. Dat wordt de eredag. De kroondag van al Gods kinderen. Want wie zou er vrezen om een rechtszaal binnen te moeten? Hoe eerlijk en hoe zuiver die rechter ook is. Wie zou vrezen voor zo'n rechter? Als je weet, zeker weet, tot op de bodem, dat de zaak gewonnen is. Want tevoren is voor deze rechtszaak de overwinning het recht behaald. Door niemand minder dan de rechter Jezus Christus zelf. Kind van God, u die nu denkt dat u vrezend die troonzaal binnen zult gaan. U zult stralen van gerechtigheid. U zult schitteren van volmaakt rechtvaardigheid. Zichtbaar. Voor iedereen zal het zijn. Omdat u een kleed aan heeft. Omdat u het kleed van de Heer Jezus Christus, zijn gerechtigheid, zichtbaar over u heen heeft. Stralend van gerechtigheid. Volmaakt rechtvaardig. En er zal in deze rechtszaak geen aanklager meer zijn. Geen aanklager. Want dan zal er een engel roepen. Met Romeinen 8. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? En al schalt die vraag door de hemelzalen heen. Al klinkt die vraag over de aarde heen. Ja, al wordt die vraag tot in de diepte van de hel gehoord. Geen engel, geen mens, geen duivel die een vinger zou kunnen uitsteken naar de uitverkorenen van God. Want, zegt Paulus, God is het die rechtvaardigt. Wie is er dan nog die verdoemt? Want dan is iedere aanklacht, iedere vinger die gewezen wordt naar Gods kinderen, in het bloed gesmoord. Dan zal de rechtvaardige rechter, Jezus Christus, de kroon van rechtvaardigheid zetten op het hoofd van een ieder die bekleed is met de gerechtigheid van Christus. Als het symbool, als het teken, zichtbaar. Deze man, deze vrouw, Adamskind, rechtvaardig. Het is alsof die rechtvaardige rechter, Jezus Christus, met het wetboek de regels van rechtvaardigheid in zijn hand verklaart dat zo iemand rechtvaardig is, want hij staat met zijn andere hand te wijzen op de schaal met zijn eigen bloed. Het recht en aan het recht voldaan, vrij door het bloed van het kruis. En nou is het toch geen reden meer om met vrees, met angst uit te zien naar deze dag, zolang u maar ziet op de Heer Jezus Christus. Want als nou iedere aanklacht in het bloed van het lam is verstomd en er ligt deze overwinningskrans al klaar, wie zou dan nog vrezen? En nee, er is niemand die op aarde vlucht naar het bloed van de Heer Jezus Christus, die in de hemel zou komen zonder dat er een krans klaar ligt. Er zal niet één krans ongedragen blijven. Als dat waar is, en het is waar, ja en amen in het bloed van de Heer Jezus Christus, dan is het ook waar wat onze Nederlandse geloofsbelijdenis nog verder zegt. Dat, dan moet je het haast voor meezingen. Dat het uitzien naar deze dag zeer troostelijk, troostvol, zeer wenselijk is voor de uitverkorenen, omdat je dan ten volle zult mogen genieten de diepte en de rijkdom van de belofte van God in Christus. Ach, zeg je misschien, dat is mij veel te hoog gegrepen. Dat er geen beschuldiging zal zijn tegen de uitverkorene Gods, dat is groot. Maar als ik zo de apostel Paulus hoorde, dan dacht ik niet, ja, dan vrees ik alsnog dat ik daar niet bij zou horen. Want hij klinkt zo vast overtuigd. Hij klinkt zo vol geloof. En zo is het bij mij niet. Wel, de apostel Paulus wijst zichzelf niet als een soort supergelovige van het hoogste soort aan. Want dat is hij niet. En als hij zegt dat deze krans is weggelegd voor allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen, dan bedoelt hij daar niet mee de allerselectste groep die je maar kunt denken. Christenen van de hoogste rang en stand. Integendeel. Hij zegt niet die toevallige enkeling. Maar hij zegt allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Voor wie is deze kroon der rechtvaardigheid? In het tekstwoord buigt de Heilige Geest als het ware zo diep en zo laag neer, dat voor de kleinste en de zwakste nog kan. Want wie de verschijning van de Jezus Christus hebben lief gehad, die allen zullen de kroon van rechtvaardigheid, de krans van zijn hand ontvangen. En daarmee legt de Heilige Geest de vinger op het kenmerk van al Gods kinderen. Dat is liefde. Liefde niet maar een beetje in zijn algemeenheid. Ook niet lievigheid. Maar liefde. Zielsverbondenheid aan de Heer Jezus Christus. Dat is hartelijke liefde tot hem. Liefde tot zijn verschijning. Tot zijn verschijning zoals hij gekomen is in het vlees. Het kind in de kribbe. En zijn verschijning eens in heerlijkheid. Dat is liefde. Tot hem die de weg naar het kruis ging. Dat is liefde. Tot hem die de doornenkroon heeft gedragen. Dat is liefde. Tot hem die in de hemel is en gekroond is met eer en met heerlijkheid. Ja, het is liefde die met het geloofsoog ziet naar de Heer Jezus Christus, ook al zie je er niks van. En toch ziet op hem. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Kijk, soms lijkt het wel zo moeilijk. Wat was nou een waar geloof? Hier in onze tekst wordt het zo eenvoudig mogelijk gezegd. De kinderen kunnen het begrijpen. De apostel Paulus vraagt uit naam van de Heer. Jongens en meisjes, hou je van de Heer Jezus? Heb je deze zaligmaker lief? Hem die de dood in wilde gaan om het leven uit te delen. Dit is de blikrichting die Paulus wijst aan Timotheus, aan een wankelend, aan een kleingelovig kind van God. Iemand die misschien bij tijden niet weet waar hij het zoeken moet. En daarom ligt hier ook een aansporing voor zulke wankelmoedige en kleingelovigen. Ja, zelfs voor die mensen die nog steeds zitten te denken aan het moment dat ze voor in de kerk ja hebben gezegd. En die kloppend in hun hoofd de vraag steeds maar hebben. Ik heb hem verloochend. Ik heb hem daadwerkelijk verlaten. Ik heb hem al zoveel verdriet gedaan door elke keer die zonde toch aan de hand te houden. Terwijl ik dacht dat ik ermee zou breken. Ik ben, net als de apostel Paulus, zo volstrekt verdorven vleeselijk. Zo verkocht onder de zonde. Mag ik u dan tot slot in gedachten nog eenmaal meenemen naar de lijdende Christus. Als hij bij Caiaphas gaat komen. Als hij bij Caiaphas is en straks bij Pilatus zal komen. Als hij weet dat de doornenkroon van smaad en spot vlak voor hem ligt. Op het moment dat hij het vloekhout voor zich ziet en op zich zal nemen. Dan gebeurt er iets. Want toen de heer Jezus ondervraagd werd door Caiaphas, toen was er een moment dat hij omkeek. En hij zag Petrus. Zijn ogen zagen Petrus. Petrus, die zich enkele dagen daarvoor nog versierd had, als het ware ook met een kroon, de belijdenis dat de heer Jezus Christus, gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Dat had hij gezegd. Een heerlijke belijdenis waarmee hij zichzelf als het ware versierd had. En wat heeft hij gedaan? Die belijdenis in de modder gegooid. Als Adam. Toen een dienstmeisje vroeg of die niet ook daar hoorde bij die kring van discipelen. Nog niet eens de vraag recht op het hart, maar zomaar een beetje in zijn algemeenheid. En 3 maal bij volharding. Niet per ongeluk, maar met zelfvervloeking loochende hij de heer Jezus Christus. En Jezus draait zich om en ziet Petrus aan. Een blik waar we maar niet over moeten fantaseren. Want wat daarin gelegen heeft, dat weten we niet. Maar dit is zeker. Toen Jezus Petrus zag, wist de heer Jezus wat Petrus gedaan had. Wist hij dat hij hem 3 maal onder zelfvervloeking verloochend had. En wat deed de heer Jezus? Toen week hij geen millimeter van de lijdensweg die voor hem lag. Toen staakte hij die gang naar het kruis en naar die doornenkroon niet. Hij zei niet, maar voor zulke mensen geef ik mijn bloed niet. Integendeel. Hij gaat gewillig en laat zich door de soldaten wegleiden van Caiaphas naar Pilatus om de doornenkroon van smaad en spot te ontvangen, op zijn hoofd te laten drukken. Want hij laat Petrus niet los. En toen hij Petrus gezien heeft, Petrus, de Jezuslogenaar, heeft hij Petrus gezien? Heeft hij Petrussen gezien? Heeft hij Timotheussen gezien? En al die andere mensen die zich geschaamd hebben voor de naam van de heer Jezus Christus. En al die mensen die in hun leven verloochend hebben dat ze bij de heer Jezus hebben hoorden. Heeft ze gezien? Die jongen, dat meisje, die ja heeft gezongen voor het aangezicht van God. En neder tegenin heeft geschreeuwd met zijn leven. Hij heeft ze gezien. Die man die 30 jaar geleden met hart en ziel naar waarheid de naam van Christus heeft beleden. En verachtend is geraakt in de genade. Hij heeft ze gezien. Die ook misschien daadwerkelijk ten overstaan van allerlei mensen die nog nooit van de naam van God hebben gehoord. Die voor zulke mensen de naam van Jezus verzwegen, verloochend hebben. En hij is gegaan, dragend het kruis, gekroond met de doornenkroon. Om voor zulke mensen, voor Petrussen, voor Timotheussen, voor Paulussen en ook voor een ieder die toch zijn naam verloochend heeft. Terwijl er ooit liefde is geweest, niet van eigen akker, maar van God uit. Hij is gegaan om voor zulke de kroon der rechtvaardigheid te verwerven. En dat betekent dit, dat ook vanmiddag achter deze lijdende borg de grootste van alle zondaren kan schuilen. Daar is een ruimte in de heer Jezus Christus. Ja, ook als er in jouw leven een haan heeft gekraaid. Petrus weende bitter. Het zal misschien opnieuw door het hoofd zijn geschoten. Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En als we hem zouden vragen, hou je van de Heer Jezus? Hij zou het er niet over kunnen hebben. Hij zou zeggen, man, ik heb hem net verloochend. Kijk, daar zit het geheim van de liefde. Dat de tranen, de smart over de verloochening, getuigen van een liefde niet uit eigen boom. Maar hierin is die liefde zichtbaar. Niet dat wij hem hebben lief gehad allereerst. Maar dat God voorop is gegaan met zijn liefde. En als hij begint, dan maakt hij het eenmaal af. Dan laat hij hem niet los. Omdat liefde van God uit eeuwige liefde is. Een liefde van Gods geest gewerkt. En daarom komt Christus Petrus opzoeken. Naar kruis en opstanding. En stelt de vraag van onze tekst voor deze avond aan Petrus. Hebt gij mij lief? En Petrus, hij hakkelt en hij stamelt maar wat. U weet alle dingen. Maar hij kan het niet over zijn hart krijgen om nogmaals Christus te verloochenen. En daarom moet hij het wel, het wordt uit hem gepest. U weet dat ik u lief heb. Voor Petrus is weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Voor Timotheus en voor Paulus. En die is weggelegd voor alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Wat gloeit, wat glanst hier. Een opzoekende liefde naar zondaar. Ook die het voor de 100ste keer verzondigd hebben. Daarom dringt de vraag. Hebt u hem lief? Opnieuw. Voor het eerst. Als die vraag met een stilzwijgen beantwoord wordt. Gewoon op de bladzijde van je leven. Door de wat langste leven. Als die vraag misschien met een hartgrondig nee weggesnauwd wordt. Weet wat je doet. Want donker zullen zijn de wolken waarop de Jezus Christus verschijnt. En wat Petrus is gebeurd, zal ons allen gebeuren. Namelijk dat je de ogen van de Heer Jezus Christus zult zien. Zalig. Welgelukzalig. U. Jij. Die hem hebt lief gehad. Met de liefde van God uit. Die zal. Door zeer gunst geleid. En zegen. En gerechtigheid. Als een kroon van God, de God van zijn heil, ontvangen. Amen. Laten we de Heer danken en bidden. Heer, u weet alle dingen. U weet of het waar was. Wat we gezongen hebben. Dat we uw aanschijn zoeken. Met verlangen. U weet of het waar is. In ons leven. Dat we u lief hebben. En Heer, als we uw woord deze middag en avond gehoord hebben, kunnen we toch niet anders zeggen dan dat al wat aan Christus is, lieflijk is, ja zeer gans begeerlijk. Heer, zou u met deze Christus, de leidende borg, zou u ons hart daarmee willen inwinnen. Als we nog nooit liefde hebben opgevat voor hem, zou u ons willen trekken met die koorden van eeuwige liefde en ons zo tot u doen naderen. En laat het dan maar zijn zoals we zongen: dit is Jacob, die hiele lichter, dat breken beentje, dat steeds bij God vandaan liep, maar toch van u niet los kon, omdat u hem vasthield. Heere, zou u zo uw volk en kinderen willen troosten. Ze willen vastbinden op de liefde Gods in Christus. En ze van hem niet meer willen laten weglopen. Heere, trek ze die in donkerheid zitten en niet weten waar ze met hun godlogenarij en christuslogenarij heen moeten. Kom ze opzoeken, wijzend op de doornenkroon van Christus en uitreikend op eenmaal die dag de kroon, de krans der rechtvaardigheid. Heer, zou u zo uw kerk uitzicht willen geven, over moeite, over nood, over verdrukking, over kerkverlating heen, over dood en graf heen. Uitzicht op de troon van God en het Lam, om eenmaal daar, aan de voeten van u, God drieënig, al onze kronen neer te mogen leggen met de 24 oudsten. Geef ons allen, nu al, dat lied in ons hart, zingend. Gij, het Lam, dat geslacht is, bent waardig te ontvangen alle lof, alle eer, alle dank, ja, alles wat er in en aan ons leven is. Want gij hebt ons goden gekocht met uw kostbare bloed. Heere, wil zo ons de week in laten gaan, met hoofd omhoog op Christus gericht, zodat we het ware leven, de ware liefde en het ware loven vinden waar we Christus zien. Geef zo uw kerk blik op haar koning en leer in ieder die deze koning nog nooit heeft leren kennen buigen in liefde voor hem. Heere, gedenk ons bij alles wat er op ons pad komt deze week, waar we hem nu misschien nog niet vanaf weten, maar u weet het. Wilt u ons nabij zijn, steunen en sterken in ons werk of wat we ook maar hebben te doen. Heilig onze levens, voor uw naam, om de Koning Christus. Wij bidden het u in de wegneming van alles wat verkeerd was. Bedek het met het bloed. Hoor ons om Christus willen alleen. Amen. Uw gaven worden gevraagd voor de dienst aan de Heere. Wij zingen als onze slotzang uit de 89ste psalm, daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst, uw genade alleen, wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Niet door ons, maar door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Het 8e vers van de 89ste psalm is onze slotzang na inzameling van de gaven. Wij bidden om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.